Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in het kader van de onbekende psalmen die wij proberen te zingen, heb ik uitgezocht psalm 14 vers 4 en vers 5. Psalm 14 vers 4 en 5 heeft dan dit volk dat groeit in Euveldaan geen kennis, nee. Thans durven die ontzinden met gulzigheid mijn volk als brood verslinden. En ook het vijfde, daar valt de vrees hen aan. Psalm 14, 4 en 5. Na de geloofsbelijdenisgemeente zingen wij psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaden wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woede en hen beschermt in het grootst gevaar. Het gaat over de drie vrienden in de vurige oven en dat is op hem van toepassing, maar ook op alle die de Heere vrezen. Psalm 17, het vierde vers, doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de kerk van altijd en overal. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing voor vanmiddag is Daniël 3. Daniël 3, dat is best een lang hoofdstuk, maar ja, het is één geschiedenis. Dus we lezen dat helemaal. Daniël 3. Het is een oude preek die ik gehouden heb voordat ik in Noordwijk beroepen werd. Maar u zult begrijpen dat ik de afgelopen week geen tijd had om een preek voor te bereiden. Dus. Maar we hopen toch dat de Heere zijn zegen hier ook overgeven wil. We lezen Daniël 3. En daar luidt het woord van de Heere als volgt. Koning Nebukadnezar maakte een gouden beeld waarvan de hoogte 60 el was. En zijn breedte 6 el. Hij richtte het op in het dal Dura in het gewest Babel. En koning Nebukadnezar stuurde een boodschap om de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechten, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten te verzamelen om naar de inwijding van het beeld te komen dat koning Nebukadnezar had opgericht. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden, de raadsheren, de schatbewaarders, de rechters, de magistraten en al de autoriteiten van de gewesten bijeen voor de inwijding van het beeld dat koning Nebukadnezar had laten oprichten. En zij stonden voor het beeld dat Nebukadnezar had opgericht. En een heraut riep met kracht: men zegt u aan, volken, natiën en talen, op het moment dat u het geluid hoort van de horen, fluit, citer, luid, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten, moet u neervallen en het gouden beeld aanbidden dat koning Nebukadnezar heeft opgericht. Wie niet neervalt en aanbidt, zal op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. Daarom, zodra al de volken het geluid hoorden van de horen, fluit, citer, luit, lier en allerlei muziekinstrumenten vielen op datzelfde tijdstip alle volken, natiën en talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Daarom kwamen op datzelfde tijdstip Chaldeeuwse mannen naar voren die de Joden openlijk beschuldigden. Zij namen het woord en zeiden tegen koning Nebukadnezar: O koning, leef in eeuwigheid. U, o koning, hebt zelf bevel gegeven dat iedereen die het geluid zou horen van de horen, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten moest neervallen en het gouden beeld aanbidden. En dat wie niet zou neervallen en aanbidden, midden in de brandende vuuroven zou worden geworpen. Nu zijn er Joodse mannen die u over het bestuur van het gewest Babel hebt aangesteld, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben op uw bevel, o koning, geen acht geslagen. Uw goden vereren zij niet. En het gouden beeld dat u hebt opgericht, aanbidden zij niet. Toen beval Nebukadnezar in woede en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego moest halen. Vervolgens werden deze mannen bij de koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abednego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent, op het moment dat u het geluid van de horen, fluit, citer, luit, lier, panfluit en allerlei muziekinstrumenten hoort neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed. Maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de God die uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven en hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Toen werd Nebukadnezar met grimmigheid vervuld en zijn gelaatsuitdrukking tegenover Sadrach, Mesach en Abednego veranderde. Hij nam het woord en zei dat men de oven 7 maal heter moest stoken dan men gewoon was hem te stoken. Enkele mannen, de sterkste mannen uit zijn leger, beval hij dat zij Sadrach, Mesach en Abednego moesten binden om hen in de brandende vuuroven te werpen. Toen werden deze mannen gebonden in hun mantels, hun broeken, hun mutsen en hun andere kleren en zij wierpen hen midden in de brandende vuuroven. Omdat het woord van de koning zo dwingend was en de oven uitzonderlijk heet gestookt was, hebben de vlammen van het vuur deze mannen, die Sadrach, Mesach en Abednego naar boven brachten, gedood. Maar toen deze 3 mannen, Sadrach, Mesach en Abednego, gebonden, midden in de brandende vuuroven gevallen waren, sloeg koning Nebukadnezar de schrik om het hart. Haastig stond hij op, nam het woord en zei tegen zijn raadslieden: Hebben wij niet 3 mannen gebonden, midden in het vuur geworpen? Zij antwoordden en zeiden tegen de koning: Jazeker, o koning. En hij antwoordde en zei: Zie, ik zie 4 mannen midden in het vuur vrij rondlopen. Ze hebben geen letsel en de aanblik van de 4e lijkt op die van een zoon van de goden. Toen kwam Nebukadnezar in de nabijheid van de deur van de brandende vuuroven. Hij nam het woord en zei: Sadrach, Mesach en Abednego, dienaren van de Allerhoogste God, ga naar buiten en kom hier. Daarop gingen Sadrach, Mesach en Abednego uit het midden van het vuur. Toen kwamen de stadhouders, de machthebbers, de landvoogden en de raadslieden van de koning bijeen. Zij zagen aan deze mannen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam. Het haar van hun hoofd was niet geschroeid en hun mantels waren niet verteerd. Ja, er hing zelfs geen brandlucht aan hem. Nebukadnezar nam het woord en zei: geloofd zij de God van Sadrach, Mesach en Abednego, die zijn engel heeft gezonden en zijn dienaren heeft verlost, die op hem hebben vertrouwd, het bevel van de koning hebben weerstaan en hun lichaam hebben overgegeven, omdat zij geen enkele God wilden vereren of aanbidden dan hun God. Daarom wordt door mij een bevel uitgevaardigd dat elk volk, elke natie of taal die lasterlijke dingen zegt over de God van Sadrach, Mesach en Abednego in stukken zal worden gehouwen en dat zijn huis tot een mesthoop zal worden gemaakt. Want er is geen andere God die zo redden kan. Toen maakte de koning Sadrach, Mesach en Abednego voorspoedig in het gewest Babel. Hier eindigt gemeente de schriftlezing, de tekst voor de prediking, dat zijn de versen 16 tot en met 18, waar we het woord van God als volgt lezen. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het zo zal zijn, en dan pak ik even de Statenvertaling. Als het zo zal zijn, dan is onze God die wij eren machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. En hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Tot zover ook de tekst voor de prediking. Gemeente, dan willen we samen het aangezicht van de Heere God gaan zoeken in het gebed. Laten we de Heere bidden. O grote God in de hemel, wij mogen u hartelijk danken dat we vanmiddag bij elkaar mogen zijn en ons mogen stellen onder uw woord. U hebt ons weer geroepen, Heere. En dat betekent toch dat u een woord voor ons hebt. Een woord voor ons als gemeente in Noordwijk, maar ook, Heere, een woord voor ons persoonlijk. En geef dat wij mogen horen wat de Geest tot de gemeente wil zeggen. Heere, we bidden u om alles wat nodig is voor deze dienst. Alles wat nodig is, in het bijzonder om naar de prediking te luisteren, waarin uw woord ontvouwt en toegepast wordt. En Heere wil zelf dat woord voor ons ontvouwen. Wil onze blinde ogen openen om hem te zien die u naar deze wereld gezonden hebt, de Heer Jezus Christus, dat wij hem zullen zien met ogen van geloof en dat wij hartelijk aan hem verbonden worden. Of ook, als wij hem mogen kennen, meer aan hem verbonden worden. Heere, u weet ook hoe dat is in ons hart vanmiddag, als we hier zitten, of de Heer Jezus voor ons nog de grote onbekende is, of dat hij onze liefste is. En Heere, wil dan zo zelf werken in ons hart. Wil zo zelf geven dat wij mogen zien hem als de verlosser van zijn volk. En Heere, ook dat komt toch in deze geschiedenis naar voren op een wonderlijke manier. En Heere, dan mogen wij u bidden, geef dat deze drie vrienden ons tot een voorbeeld mogen zijn. Ze hadden u zo hartelijk lief en daarom wilden ze tegen u niet zondigen. Heere, geef ook die liefde in ons hart. En versterk die liefde in ons hart. Werkt dat, Heere? En dan mogen we u danken dat u ons zoveel goede dingen geeft. Dat u ons hier nog brengt. Maar we bidden ook voor hen die hier niet kunnen komen. We bidden u voor de zieken. Zij die meeluisteren. Zij die aan huis gebonden zijn. Heere, wil ook aan hen gedenken. En hen ook zegenen. Ook als zij mee mogen luisteren. Heere, wij bidden u voor de nood die er kan zijn, ook in de gemeente. We denken aan de rouwdragenden. We denken aan hen die een verlies geleden hebben. Kortere tijd of langere tijd geleden. En daar ook steeds nog weer tegenaan lopen. Die het gemis zo ervaren en voelen. En Heere, wilt u zelf hen ook troosten in hun verdriet. En hen nabij zijn. Geven dat ze mogen merken dat u om hen heen bent. En Heere, dan kunt u toch beter troosten Dan wie dan ook. Beter dan mensen. Want u bent die God die toegang hebt tot ons hart. en die ook daar wel een toegang weet te vinden, ook als wij ons hart soms dicht houden voor anderen of voor u. Heren, wij mogen u bidden, wees zo bij ons, ook in alle dingen die dit leven laat voorbij gaan, die dit leven laat passeren. We danken u dat er weer een kind in de gemeente geboren is, William, bij de familie Dubbeldam. Heren, wilt u ook geven dat dat nieuwe leven mag opgroeien tot eer van uw naam, dat William ook u mag vrezen en eren, kon het zijn al vanaf jonge leeftijd, maar dat hij ook, Heere God, steeds meer mag leren van wie u bent. En zo bidden wij, Heere, gedenk ons allen in onze omstandigheden. En dan kent u die perfect en dan weet u precies wat ons bezighoudt. En als we dat ook voor u neerleggen, Heere, dan mogen we ook weten dat u dat hoort. Zo bidden wij u ook voor hen die op vakantie zijn, die er elders verblijven. Wilt u hen ook geven een goede tijd? We willen u ook bidden voor hen die van elders hier naartoe gekomen zijn en hier vakantie houden, soms van ver weg. En Heere, wat is het ook mooi en wat is het ook fijn om te horen dat uw lof overal ter wereld gezongen wordt. Zelfs aan de andere kant van de aarde. Ja, Heere, u hebt overal uw kerk en daar mogen we u voor danken en daar mogen we u ook voor loven. Heere, wij bidden u dan ook voor hen die nog op vakantie zullen gaan, ook misschien wel in de komende week of de komende weken. Wilt u hen nabij zijn, geeft u hen ook alles wat nodig is. En bovenal dat de vakantie ook zal strekken tot eer van uw naam, dat het ons ook dichter bij u, de levende God, zal brengen. En dat ook periodes van rust in ons leven door u gezegend mogen worden. Dat juist die periodes ons de tijd geven en de rust geven om u te zoeken. Om misschien een goed boek ter hand te nemen. Of ook op andere manieren tijd te nemen voor u. Door te bidden, door de Bijbel te lezen. Heere God, geef zo dat alles ons dichter bij u mag brengen. En we leggen zo alles voor u neer. We bidden u deze dingen, niet omdat wij iets verdienen, maar we vragen het u allemaal in de naam van uw Zoon en in de vergeving van al onze zonden. Was en reinig ons van dat waar we onszelf niet van kunnen wassen en reinigen, van die zonden die ons altijd weer aankleven. En Heere, geef dat wij in de strijd tegen de zonde niet zullen onderliggen, maar dat wij altijd sterke wederstand zullen doen, zoals dat ook ergens staat, Heere, dat wij altijd zullen strijden in uw kracht, niet in onze eigen kracht, maar Heere, door uzelf, door de verbinding aan de Heer Jezus Christus. Het is in zijn naam dat we het u vragen. Amen. Gemeente, we gaan zingen als inleiding op de prediking van Psalm 64, vers 1, vers 2 en vers 10. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De doelen staan vermeld op de nieuwsbrief. En wij gaan zingen daarna uit Psalm 64, vers 1, 2 en 10. Het behaag u mij gehoor te geven. Ik zend mijn klaag. Stem tot uw troon, o Heere, dat zich uw hulp vertoon. En verberg mij voor de listigheden en voor de heimelijke raad der bozen, die geneigd tot kwaad steeds onrecht smeden. En ook het tiende, het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heere alleen. 64, 1, 2 en 10. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, wat is het toch een indrukwekkende geschiedenis, hè? Die geschiedenis van Sadrach, Mesach en Abednego. Drie jonge mannen die weigeren om te buigen voor het beeld dat koning Nebukadnezar heeft laten maken. En die daarom in die brandende, in die gloeiend hete oven geworpen worden. En ik vind het vooral bijzonder hoe standvastig ze zijn. En wat een bijzondere woorden die ze spreken. Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het zo zal zijn, dan is onze God die wij eren machtig ons te verlossen uit de oven van het brandende vuur. Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren. En het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Onze God die wij eren is machtig om ons te verlossen. Zo staat het in de Statenvertaling. In de herziening staat dan onze God die wij eren kan ons verlossen. Ja, onze God is machtig. Dat is toch net iets sterker vertaald. En ik zie ook geen reden om het niet zo te vertalen. En we horen in die woorden toch het geloofsvertrouwen op de macht van God. Nee, wij buigen niet voor een gouden beeld. Alleen voor de Heer, de God van Israël, onze God. Liever gaan wij in tegen het gebod van de machtigste man op aarde dan de Heere onteren. Zelfs als dat betekent dat wij met een gruwelijke dood door verbranding zullen omkomen, zullen sterven. Liever in een brandende oven geworpen worden dan zondigen tegen God. Als dat niet indrukwekkend is. En dat heeft dan toch ook meteen ons iets te zeggen, of niet? Gaat u liever een brandende oven in? Of geef je toe aan de zonde? Nee, wij hoeven vandaag niet te kiezen tussen God en een gouden beeld. We staan vandaag niet voor een koning die ons in die brandende oven wil gooien. Wij zijn niet in levensgevaar vanwege het geloof in de Heer Jezus. Maar keuzes maken, dat moeten wij ook, iedere dag. Net als dat deze jonge mannen een keuze moeten maken. En waar kies je dan voor? Waar kiest u voor? Je moet kiezen tussen God en de zonde. Ja, wat heeft deze geschiedenis ons dan veel te zeggen? En bijzonder moeten we wel daarop letten hoe deze jonge mannen in het leven staan. Al zijn het hele andere omstandigheden waarin zij en wij verkeren. Maar die omstandigheden zijn hetzelfde. En dan kunnen wij toch leren van wat er in het hart van deze jonge mannen is. Het vertrouwen op God. De kern van het leven met God. En gemeente, laten we bidden dat de Heilige Geest ook dat aan ons leert. Dat we dat deze dienst zouden mogen leren voor het eerst of ook opnieuw. Sadrach, Mesach en Abednego. We maken al kennis met hen in het eerste hoofdstuk van dit Bijbelboek Daniël. En we lezen dat ze naar Babel gebracht zijn. Daar kwamen ze oorspronkelijk niet vandaan. Ze kwamen oorspronkelijk uit Juda. Judese, Joodse jonge mannen. En waarom dan in Babel terechtgekomen? Nou, dat had te maken met een dramatische gebeurtenis in de geschiedenis van Israël. En dan gaan we naar Juda toe. Naar de stad Jeruzalem, de stad van de grote koning. Waar de Heere, de God die hemel en aarde geschapen heeft, een plaats gekozen had voor zichzelf. Een plaats om te wonen. Daar in Jeruzalem stond zijn tempel. En van daaruit ging zijn wet uit, tot aan de einde der aarde. Daar stond zijn tempel, want dat is nu voorbij. Het koninkrijk van Juda is ten onder gegaan. Jeruzalem is ingenomen door de koning van Babel, Nebukadnezar. Hij heeft de tempel verwoest, de tempel van de almachtige God, van de Heere. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Is de Heere dan niet de Almachtige? Is de Heere, de God van Israël, dan niet de ware God? Hoe kan het dat de koning van Babel sterker is dan de God van Israël? Hoe kan het dat de goden van Babel het gewonnen lijken te hebben van de enige ware God? Nou, gemeente, zo is dat denk ik zeker voor Nebukadnezar geweest. Al die volken van de goden hadden het niet tegen hem uit kunnen houden en ze moesten wel zwakker zijn dan Bel, zijn God. Voor Nebukadnezar was het een uitgemaakte zaak. De goden van Babel hadden de overwinning behaald. Gemeente, zo kan het toch nog zijn in onze wereld en zo kan het toch nog lijken in onze wereld. Dat allerlei machten die zich groot maken, sterker lijken te zijn dan de enige ware God. De God van Israël, de God van de gemeente. Nebukadnezar hield er geen rekening mee dat het een oordeel was van God over zijn volk. God die de hemel en de aarde regeert, die het toeliet. Ja, die het zelfs besloot dat zijn heiligdom verwoest zou worden. Het was geen raadsel voor de Joden wat er gebeurd was. Tenminste, dat hoefde het niet te zijn. De profeten hadden het gezegd dat dit ging gebeuren. En nu was het gebeurd. Waarom? Nou, als je het gevraagd had aan een Jood die de Heere werkelijk vreesde, dan had hij gezegd, dat is vanwege onze zonde. Dat is vanwege onze schuld. Dat is omdat we de Heere niet gediend hebben zoals dat moest. Dat is vanwege onze afgoderij. Nee, het was werkelijk niet zomaar dat de Heere zijn heiligdom had laten verwoesten en dat hij het in handen had gegeven van Nebukadnezar. Dat was zijn oordeel. En nu? Wat doet Nebukadnezar nu hij de oorlog gewonnen heeft? Nou, hij neemt een aantal krijgsgevangenen mee uit alle landen die hij overwonnen heeft, ook uit Juda. Jonge mannen, mannen van koninklijke bloede, voortreffelijke jonge prinsen. En hij voerde ze als krijgstrofeeën mee naar Babel. Dan konden ze hem dienen in zijn paleis. En onder die mannen ook Daniel, Hanania, Misaël en Azaria. Ja, dat zijn hun Joodse namen, hè. En u weet het, ze hebben andere namen gekregen daar in Babel. Hun namen verwijzen stuk voor stuk naar de God van Israël. Maar dat mocht niet zo blijven. Nee, ze krijgen namen die verwijzen naar de goden van Babel. Daniel wordt Belshazzar, Hanania wordt Sadrach, Misaël wordt Mesach en Azaria wordt Abednego. Men wil de herinnering aan de God van Israël uitvegen, uitvagen, uit hun gedachten. Gemeente, dat is altijd wat de duivel wil. De duivel wil het liefst dat wij God vergeten. Dat we vergeten wie de Heere is. En daar is het hem om te doen. En dat zien we hem in deze tijd ook overal proberen, ook in ons land. Alles wat van God is, moet weg. En het meest zijn woord. Tot en met de kerk aan toe. Maar te vergeefs, gemeente. Tevergeefs, ze krijgen wel andere namen. Maar de vrees van Gods naam is in hun hart. En daarom kan de gedachte aan God niet uitgewist worden. Als je de Heere lief hebt en als dat in je hart is, dan krijgt niemand dat eruit. En dat blijkt in de geschiedenis die voor ons ligt. Het begint ermee dat die koning Nebukadnezar een beeld laat maken. Een groot beeld. En dat is opmerkelijk, want in het hoofdstuk hiervoor, hoofdstuk 2, gaat het ook over een beeld. Daar heeft die koning over gedroomd. Een beeld met een hoofd van goud, een borst van koper, een borst van zilver, een buik van koper, benen van ijzer, voeten van ijzer en leem. Een beeld van allerlei koninkrijken die elkaar zouden opvolgen. Totdat er een grote steen zonder handen, afgehouwen uit de bergen, gerold komt en dat beeld in één keer vermorzelt en verplettert. En eerst had er geen een van die wijzen daar in Babel dat die droom kunnen uitleggen, totdat Daniël aan de Heere vroeg om wijsheid te geven. En hij had die droom uitgelegd. Nebukadnezar was er danig van onder de indruk geweest. En hij had erkend dat de God van Daniël, ja, dat hij machtig was. Dat hij toch wel heel bijzonder was. En toch, hè, hij heeft die, wat hij in die droom naar voren kwam, dat heeft Nebukadnezar niet ter harte genomen. Daar is hij aan voorbij geleefd. Daar is hij aan voorbij gegaan. En hij bleef onbekeerd. En dat blijkt dan in dit hoofdstuk als hij net zo hard weer een beeld opricht. Niet tot eer van God, dat kan helemaal niet, want je kunt God niet met een beeld eren. Maar een beeld tot zijn eigen eer. Indrukwekkend. Een beeld helemaal van goud. Nou, dat moet wat gekost hebben, gemeente, want dat beeld dat was enorm. 27 meter hoog en 2,70 meter breed. Nou, maak je er een voorstelling van. Hoe hoog zou het hoogste huis in Noordwijk zijn? Hoe hoog zou het huis ter Duin zijn? Ik weet niet, zou dat misschien wel iets meer dan 27 meter? Ik weet het niet, maar het is enorm hoog. En helemaal van goud. Hè? Ja, je weet niet inderdaad of dat massief goud is geweest. Het zou ook best wel overtrokken kunnen zijn met goud. Misschien van hout gemaakt of zo, dat ze dat goud er overheen hebben gegoten. Maar dan nog, hè? Waar haal je al dat goud vandaan? Dat is enorm geweest. Dat is een project geweest. Zo. En het werd opgericht in het dal van Dura. Een vrij grote vlakte, waarschijnlijk in de buurt van Babel. Omgeven door bergen. En midden in dat veld, dat enorme beeld. En je kunt het al van ver af zien. Iedereen ziet het. Zeker als de zon er zo op schijnt, hè, zoals vandaag de zon schijnt. Ja, dan blinkt dat natuurlijk. Dat moet enorm indrukwekkend geweest zijn. En wat zegt dat beeld? Wat betekent het? Nou, het is natuurlijk een beeld ter ere van het machtige Babylon. Ter ere van haar goden en ook ter ere van de machtige koning Nebukadnezar. En nu gaat Nebukadnezar dat beeld officieel in gebruik nemen. En alle belangrijke mensen uit dat grote rijk die worden opgeroepen om te komen. Stadhouders, landvoogden, wethouders, schatmeesters, raadsheren, ambtslieden, autoriteiten, noemt u het maar op. Uit alle provincies van dat Babylonische Rijk komen ze samengestroomd vanuit de verste uithoeken om dat beeld in te wijden. Een menigte van mensen, een massa mensen. Hè, het is een multiculturele samenleving die daar staat. En ook al die, ja, al die muziekinstrumenten die telkens herhaald worden, waar wijst dat nou op? Nou, ik denk dat dat toch te maken heeft om aan te geven van, kijk, die mensen die kwamen niet alleen uit de buurt van Babylon, maar die kwamen echt uit heel dat grote Babylonische Rijk. Het geeft iets aan van het indrukwekkende van dat Rijk en van het grootste daarvan. Eigenlijk heel de bewoonde wereld is daar vertegenwoordigd. Een plechtigheid op zo'n grote schaal die waarschijnlijk in de wereldgeschiedenis daarvoor nog nooit georganiseerd was. Zo'n groot geografisch gebied waar die mensen vandaan kwamen. En daar staan ze allemaal hoogwaardigheidsbekleders. Niet het gewone volk of zo, nee. De jetset. En door die mensenmassa loopt een heraut. Een heraut die overal moet vertellen wat de bedoeling is. Als de muziek gaat spelen, dan moet iedereen neervallen voor het beeld en dat aanbidden. En gemeente, dat vind ik dan wel opmerkelijk. Er wordt meteen een sanctie aan verbonden. Als u dat niet doet, dan gaat u de oven in. Dat is ook wat, hè? Dus er wordt een wet uitgevaardigd en er zit meteen een sanctie aan vast. Als je niet luistert, dan weet je meteen wat er gaat gebeuren. Waarom zal dat meteen erbij gezegd zijn? Nou, gemeente, ik denk dat de meeste mensen die daar waren er niet zoveel zin in hadden om daar te zijn. Hè? Ze moesten natuurlijk komen omdat Nebukadnezar dat zei. Nou, vooruit, dan ga je. Maar ja, dat waren natuurlijk allemaal mensen die ooit zelfstandigheid gehad hadden. Die ooit zelf een land geregeerd hadden of zo. Hè? En nu onderworpen aan Nebukadnezar. Nee, daar waren ze natuurlijk niet echt gelukkig mee. En ze moeten officieel eer betonen en eer bewijzen en laten zien dat ze aan hem onderworpen zijn. Nou, daar hadden ze vast en zeker niet zoveel zin in. En ze worden gedwongen om dat te doen, om de goden van Babel te erkennen, of ze het leuk vinden of niet. Ja, en als je dat niet leuk vindt, dan weet je in ieder geval zeker, als je er niet aan meedoet, dat je de oven ingaat. Waarschijnlijk stond die oven er toch al wel, hè. Ze hadden natuurlijk dat beeld moeten maken, dus ze hadden dat goud moeten smelten op de een of andere manier. En daar zullen ze die oven wel voor gebruikt hebben, denk ik dan. Dus daarom zal die oven daar wel aanwezig geweest zijn. Nou, ja, 1 en 1 is 2, we hebben die oven daar toch nog staan. Dan kunnen we hem wel gebruiken als strafmechanisme. Ja, en toch, hè, ze buigen ook allemaal. Zo lezen we dat. Zo staat het er ook, hè. Iedereen buigt. Alle mensen. In vers 7 staat het. Op datzelfde tijdstip vielen alle volken, naties, talen neer en aanbaden het gouden beeld dat koning Nebukadnezar had opgericht. Ja, voor de meeste mensen zullen het misschien niet leuk gevonden hebben, maar het was nou ook niet echt een probleem. Tuurlijk, je eigen God is verslagen, dat is pijnlijk. Maar ja, ach, dan neem je die goden van Babel er gewoon mee. Of bij, of je zegt, hè, dat kan ook, dat je zegt, nou, de God die wij altijd aanbaden hebben, dat is eigenlijk dezelfde als van Babel. Wij hadden een ander naampje voor hem, maar het is eigenlijk dezelfde. Een syncretistische manier van denken, een manier van denken, ja, waarbij er niet één waarheid is, maar waarbij je gewoon, ja, je eigen waarheid eigenlijk vaststelt en de God die wint, die is de baas. Dus ja, dan buigen we maar. Maar voor de Joden ligt het anders. Zij dienen maar één God. En het is precies hierom dat ze uit hun land zijn weggevoerd, dat ze meer goden gediend hebben en voor andere goden geknield hebben. En nu, wat doen zij? Knielen zij voor dit beeld? Als de muziek geklonken heeft en Nebukadnezar die kijkt om zich heen, dan liggen al die mensen gebogen voor dat beeld. Alle mensen. Ja, behalve die drie mannen die de Heere vrezen. Nebukadnezar heeft het in eerste instantie niet gezien. Ze worden aangebracht, ze worden verklikt door anderen. Ze doen niet mee. Ze zijn de Heere trouw en ze kunnen niet meedoen met het aanbidden van valse goden. Ze blijven trouw. Trouw aan God en dat gaat niet samen met het knielen voor de afgoden. De jonge mannen waren ervan overtuigd, hè? Dat het in het leven erom gaat om de Heere lief te hebben boven alles, met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze kracht. En daarom hadden ze geweigerd om onrein voedsel te eten. Ze wilden zich houden aan de wetten van God. Ze weigerden al helemaal om voor een afgod te knielen, al buigt iedereen om hen heen. Al doen alle mensen mee, zij niet. Ze gehoorzamen de Heere, zelfs als ze weten, we gaan straks die vurige oven in. Wat een moed, hè, om zo alleen te staan in een samenleving die van God, de ware God, niets weten wil en die haar eigen goden heeft en aanbidt. En gemeente, ook vandaag de dag hebben christenen daarmee te maken. En staan zij voor de keuze God en Christus verloochenen. Of meedoen met de rest. Ja, gemeente, dan staat er bij ons niet de doodstraf op. Als wij God en Christus volgen. Er zijn ook christenen die daarvoor de gevangenis ingaan. Die vernederd worden, die verdragen moeten dat hun kinderen van hen afgenomen worden. Die gemarteld worden, die een gruwelijke dood sterven. En dat liever dan toegeven aan de eisen van de autoriteiten. Liever dan de Heere verloochenen. Maar ze houden stand. Gemeente, laten we aan hen denken in onze gebeden. Denk aan de gevangenen, alsof u medegevangen bent. En voor hen is de geschiedenis van Sadrach en Mesach en Abednego ook op die manier werkelijkheid. Dat het hen leven kan kosten en ons. Nee, wij worden niet met de dood bedreigd. In die zin is het geen enkele vergelijking. Maar ook wij moeten in deze samenleving alleen staan. En niet meedoen met de meerderheid, niet meedoen met waar mensen ons toe willen pushen. En misschien ook wel waar je eigen zondige je hartje naartoe trekt. En we zeggen misschien wel, hé, ja, kijk, als het nou je leven kan kosten, hé, ja, dan komt het erop aan. Dan zie je het helemaal fout. Wie in het kleine getrouw geweest is, die zal het ook in het grote zijn. Elke keer dat de zonde aan de deur van je hart klopt, elke keer komt het erop aan. Verloochen ik de Heere? Kies ik voor de zonde of eer ik hem? En dat is de vraag, gemeente, die op ons afkomt. En als deze mannen voor de Heere kozen toen het zoveel kon kosten, hoeveel mag het u dan kosten? Hoeveel mag het jou dan kosten? Om God te dienen. Heb je echt niet genoeg aan één keer naar de kerk, hoor? Echt niet. Wij die het zoveel makkelijker hebben. Kijk, als je werkelijk de Heere dient, dan krijg je tegenstand. Daar kun je op rekenen. En dan zijn er 1001 dingen die de plaats van God willen innemen in ons leven. De plaats die hem alleen toekomt. Als de Heere geen plaats heeft in je leven, dan heb je daar geen last van. Dan gaat het wel zo'n beetje. En dan kun je ook heel christelijk noemen en heel christelijk doen. Gemeente, wij moeten keuzes maken. Wat kan ermee door en wat niet? Maken wij ook zo makkelijk een knieval voor de afgoden van deze tijd? Combineren we de dienst van God maar makkelijk met de afgoden? Net zoals die volgen deden. Nou goed, dan nemen we er nog maar gewoon een God bij. Of is God in ons leven de enige? De Heer wil in je leven niet maar een plaatsje hebben, naast allerlei andere dingen die ook belangrijk voor je zijn. God wil de enige zijn die het in ons leven voor het zeggen heeft en die het bepaalt. En dan moet er heel wat uit je leven, weg. Moet ik het concreet maken voor u, wat die afgoden zijn? U weet dat toch zelf wel? God had het hart van Sadrach, Mesach en Abednego. En ze dachten niet, ach ja, wat maakt het nou uit of we knielen, ja of nee, we doen het toch niet. We menen het toch eigenlijk niet, hè. We geloven niet werkelijk dat dat beeld wat voorstelt. En God die weet toch wel hoe we dat bedoelen en voor het gemak. Nou ja, dan knielen we maar even mee als die koning dat nou wil. Dan zijn we er ook weer vanaf. Nee. Wat hadden ze nog meer uitvluchten kunnen verzinnen? En welke uitvluchten verzint u om toch maar mee te kunnen doen met de wereld? Ach, dat zal God toch vast niet zo erg vinden als je dat doet. Nou, als die redenering, als je daar jezelf op betrapt, dan weet je het. Dan moet je dat niet doen. Dan weet je dat je jezelf aan het bedotten bent. God is de enige ware God. Hij had het verboden om beelden te maken en daarvoor te knielen. Wij kunnen als mensen geen beeld van God maken, omdat de Heer Jezus alleen het beeld van God is. En omdat het alleen door hem is dat wij God werkelijk kunnen aanbidden en dienen. Als wij God willen eren, dan kan dat alleen door hem. Niet door een beeld of iets of een godsdienst die wij zelf maken. En daarom, gemeente, moeten wij ook zo voorzichtig zijn, ook met de eredienst. Ook als we daar wijzigingen in aan gaan dienen, wij moeten weten, aan willen brengen. Wij moeten weten dat het naar het woord des Heren is. Opdat wij geen afgoden aanbidden. Gemeente, de vraag is niet, heb je in je leven ook een plaatsje voor God gereserveerd? Maar bepaalt God alles in je leven? Dien je God zoals jij denkt dat het moet en kan, of dien je God naar zijn woord? Ook als het dwars tegen je eigen overleggingen en gedachten ingaat. Ook als het je leven kan kosten. Gemeente, als dat zo ligt in je hart, als de werkelijke liefde tot de Heere is, dan komt de hel erop af. Dat zien we hier. En het is de ondervinding van alle die de Heere kennen. Als de duivel en de wereld ergens slecht tegen kunnen, dan is het tegen mensen in wiens leven de Heere het voor het zeggen heeft. En er zijn dan inderdaad dus ook meteen die mannen die de drie vrienden aangeven. En die vertelde, nou, Nebukadnezar, ze hebben niet voor dat beeld geknield, hoor, van u. Ja, wat zal dat toch geweest zijn, hè? Wat brengt iemand daartoe? Om een ander daarin te verklikken. Nebukadnezar hoort het, hij wordt boos. Hij laat Sadrach, Mesach en Abednego halen om verantwoording af te leggen. En hij vraagt, is het met opzet dat jullie niet mijn goden willen eren en dat gouden beeld niet aanbidden? En dan doet Nebukadnezar heel vriendelijk eigenlijk, heel goedmoedig zou je kunnen zeggen. En hij zegt, jullie krijgen nog een tweede kans. Als jullie nou alsnog dat geluid bij het klinken van het geluid van de muziek neervallen en het beeld aanbidden. Nou, dat is alles in orde, praten we nergens meer over. En jullie krijgen een tweede kans. Nou, dan sta je natuurlijk onder hoge druk, gemeente. Dan wordt de druk nog wat opgevoerd. En zo oefent de wereld druk uit op hen die de Heere vrezen. De wereld probeert met alle macht haar levensstijl op te dringen. Ook het knielen voor de afgoden, dat moet iedereen doen. Je moet vooral doen wat iedereen doet en niet je eigen weg gaan. Ja, dat mag wel als het maar niet de weg van de Heere is. Wat is het dan nodig om onderscheidingsvermogen te hebben? Wat is het dan nodig om moed te hebben, om tegen de stroom in te gaan? Om je niet aan te sluiten bij wat de meerderheid doet of denkt of zegt? Ja, het kan er zelfs voor zorgen dat je in een vurige, in een brandende oven terechtkomt. En toch, gemeente, als je werkelijk de Heere vreest, dan maakt het je toch uiteindelijk ook niet meer uit wat de mensen over je zeggen. Dan maakt het toch uiteindelijk ook niet meer uit, hè? Zelfs niet wat de godsdienstige wereld van je denkt. Zelfs niet wat een kind van de Heere van je denkt. Hè? Je moet wel eens bidden, dat is waar. Verlos mij, Heere, van 's mensen overlast. Maar uiteindelijk gaat het toch maar om één ding, hè? Wat de Heere van je denkt. En wat de Heere van je zegt, ligt het recht, Heere, tussen mij en u. Dat is het belangrijkste. En de wereld kan zich met grof geweld opdringen, kan dat ook op heel aardige, vleiende manier doen, zoals Nebukadnezar hier. Ook heel subtiel, ook sluipenderwijs, dan is de wereld misschien nog wel het gevaarlijkst. Hoe ver is het eigenlijk doorgedrongen, gemeente? Die aanpassing aan het denkpatroon van de wereld. Iemand heeft ooit gezegd, het is Gods bedoeling dat de kerk de wereld verandert. Maar wij hebben een kerk die door de wereld is veranderd. En dan kunnen we natuurlijk wijzen naar anderen, naar onze synode of zo, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat over ons allemaal. En laten we het maar nagaan in ons eigen hart. Ja, zegt iemand, maar de wereld die zit toch in je hart? Daar heeft u gelijk in. Maar laten we dat maar niet te makkelijk zeggen. Sadrach, Mesach en Abednego kwamen niet met een vroom smoesje. Zeiden niet, ah ja, de afgoden zitten in ons hart, dus dan kunnen we met de afgoden wel meedoen. Ja, het zit in je hart. Ja, dominee, ik ben nou eenmaal een zondaar hoor, kan ik ook niks aan doen. Nee, gemeente, als de Heer in je hart komt, dan moeten de afgoden eruit. Dan kun je er niet meer in mee. Dan komt de strijd tegen de duivel, de wereld en je eigen vlees. Een strijd die je strijden moet, niet in eigen kracht, maar in de kracht des Heren. Je kunt het niet winnen in eigen kracht, dat hoeft ook niet. Het is Israëls God die krachten geeft. En zo staan deze jonge mannen daar. Door Gods genade. Maar zo staan ze daar dan ook wel. Nebukadnezar doet heel aardig. Alsof hij het goed met hen voor heeft. Maar toch weer die bedreiging. Als jullie het niet doen, ga je de oven in. En zegt hij dan, en dat is toch eigenlijk heel schokkend wat hij dan zegt. Wie is de God die jullie uit mijn handen verlossen zou? Daar komt die hoogmoed van Nebukadnezar weer om de hoek. Nebukadnezar die zegt, wie is de God die u uit mijn... Er is geen God die u uit mijn handen kan verlossen. Ik ben machtiger, dat is eigenlijk wat hij zegt. Machtiger dan welke God dan ook. Zijn succes is hem naar zijn hoofd gestegen. En hij lastte de Heere. Hij zegt, zelfs die God van Israël kan dat niet. Gemeente, hoe dwaas is een mens van nature dat je denkt het tegen God op te kunnen nemen. Dat je denkt het tegen God uit te kunnen houden. Dat je denkt machtiger te zijn dan de Heer. Wat een hoogmoed, wat een dwaasheid, wat een zonde. Nou gemeente, dan moeten we letten op dat antwoord van die jonge mannen. Want daarin blijkt nou dat het hen om de eer van God gaat. En ze zeggen, dat is het eerste wat ze zeggen. Wij hebben het niet nodig u antwoord te geven. We hoeven u hierop geen antwoord te geven. De Statenvertaling zegt, we hebben dat niet nodig. Eigenlijk zeggen ze, hier gaan we niet over in discussie. Dat is ook wat, dat je dat zegt. Ik ga hier gewoon niet over in discussie. We zijn vast besloten om niet voor uw beeld te buigen. En we hebben helemaal niet nodig om daar met u over in discussie te gaan. Ga nooit in discussie met de wereld, met de duivel of met je eigen zondige vlees. Calvijn die zegt, we doen God groot onrecht aan als we er alleen maar over beginnen te denken of we van zijn weg zullen afwijken. Gemeente, daar hoef je niet eens over na te denken. Daar mag je niet eens over nadenken. Alles wat je van Gods weg af wil brengen. Meteen de deur wijzen. Dat is wat deze jongens doen. Met grote vastberadenheid. Ze zeggen, nee. Nee, het zijn ook geen activisten. Hè? Het zijn ook, die mensen heb je natuurlijk ook. Die zeggen, ja, we zullen dat beeld wel eens omverwerpen. We zullen er wel eens voor zorgen dat heel Babel zal zien wie God is. En dat gaan wij voor elkaar aanbrengen. Nee, dat gebeurt niet door kracht en geweld. Echt niet hoor. Dat gebeurt door de geest des Heren. Wat doen die mannen? Ze blijven eenvoudig op hun post. Meer doen ze niet. En op het moment dat iets gevraagd wordt wat ze niet kunnen, dan zeggen ze nee. Daar maken ze ook niet veel poespas van. Nebukadnezar had het in eerste instantie niet eens door. Ze weigeren op een rustige en besliste manier. En ze wijzen wel de koning terecht. En ze nemen het op voor de Heere en voor zijn eer. U denkt dat er geen God is die ons uit uw hand kan verlossen. Onze God die wij eren is machtig dat te doen. Om ons zelfs uit de oven van het brandende vuur te verlossen. Dat is wat ze zeggen. Ze belijden de almacht van de Heere tegenover deze hoogmoedige koning. U denkt dat onze God niet machtig is. Maar u vergist zich. Onze God is machtig. Dat is wat gemeente. Wat een vertrouwen, hè? Wat een vertrouwen in de Heer. Al brandt dat vuur in de oven nog zo heet. Onze God is machtig. Al woeden de heidenen. Onze God is machtig. Al denken de volken ijdelheid. Onze God is machtig. Laat het klinken door de hemel der hemelen. Onze God is machtig. Laat de engelen het uitroepen. Onze God is machtig. Laat dit verkondigd worden vanaf de kansel van Noordwijk. Onze God is machtig. Laat dit het geloof van uw hart zijn. Onze God is machtig. En laten wij het belijden in een wereld die het niet gelooft. Onze God is machtig. Hij was en hij is en hij zal zijn een God van volkomen verlossing. Ze belijden Gods almacht. En ze belijden zijn wil om te redden, want, zeggen ze, onze God is machtig om ons te verlossen uit de oven van het vuur en hij zal ons verlossen. Ja, hoe de Heer dat doet, daar is hij vrij in. Ze belijden niet alleen Gods almacht, maar ze belijden ook zijn vrijmacht. Als de Heer zich wil verheerlijken in onze dood, dan is het ook goed. Het is niet vanzelfsprekend dat de Heer ons uit de brandende oven redt. We hebben daar wel vertrouwen op dat hij het zal doen. Maar ook als het niet zo zal zijn, koning weet dat wij niet voor uw goden buigen. We zullen ze niet eren. We mogen verbranden in de oven, maar we zullen niet buigen. U mag ons doden, maar ik zal nooit buigen. Gemeente, wat kunnen we hier veel van leren? Deze jonge mannen, wat doen ze? Zijn dit een soort helden? Nee, gemeente, wat doen ze? Ze geven hun leven in de hand van God. En ze vertrouwen dat hun leven in de handen van de Heere is. Gemeente, dat is het beste wat we kunnen doen. Ons leven geven in zijn hand. En op hem vertrouwen dat hij voor ons zorgt beter dan wie dan ook. In zijn hand is ons leven veiliger dan in onze eigen handen. Als we voor onszelf willen zorgen en het zelf denken te regelen en zelf met allerlei slimmigheidjes ons leven proberen te redden, dan zijn we in veel meer gevaar. Geloven wij ook dat God machtig is om ons te redden? Geloof je dat werkelijk? Je kunt het heel makkelijk zeggen, God zorgt voor je, maar zegt Calvijn, er is nauwelijks 1 op de 100 die daar diep in zijn hart vast van overtuigd is. Zijn wij ervan overtuigd? Of proberen wij nog onszelf in leven te houden? Hebben we door genade onszelf voor de tijd en voor de eeuwigheid in Gods handen gegeven, zodat wij werkelijk geloven dat ons leven in zijn hand is. Onze God, zeggen ze, die wij eren, die is machtig. Wij zijn vereerders van de enige ware God. Wij kennen hem. Hij is geen onbekende voor ons, maar wij vertrouwen op hem. Ja, wij vertrouwen dat zijn wil goed is. Wij doen zijn wil. De wil van zijn bevel. En wij onderwerpen ons aan zijn wil. De wil van zijn besluit. Ook als de Heer zich wil verheerlijken in onze dood, is het goed. Geloof je dat ook? Dat wat de Heer doet goed is. Geloof je dat echt? Ook als het helemaal verkeerd gaat voor je idee in je leven. Zijn wil is altijd wijs en heilig. Dat is wat. Om dat te zeggen. Nou, Nebukadnezar die springt uit zijn vel van woede. Stook de oven nog 7 keer heter op. Jullie gaan erin, Sadrach, Meester en Abednego. Bind ze vast, gooi ze erin. En de oven is zo heet dat die mannen die hen in die oven gooien, er zelf het leven bij laten. Zijn beste soldaten raakten Nebukadnezar op die dag kwijt. Dat heb je ervan. Als je gehoorzaamt aan een goddeloze en dwaze koning, dat kan je je leven kosten. Maar wie de Heere vertrouwt en wie hem gehoorzaamt, ja, die valt in de armen van die vierde man. Als de soldaten Sadrach, Mesach en Abednego laten vallen, dan vallen ze in de armen van die vierde man die daar al was. Op bevel van God in de oven, voordat Sadrach, Mesach en Abednego daar waren. Een vierde man die in de oven is en ervoor zorgt dat alleen de touwen waarmee ze vastgebonden zijn van hun polsen afvallen en verbranden. En koning Nebukadnezar, hij staat verbijsterd, aan de grond genageld, bevend van angst, vraagt hij het. Hebben we niet 3 mannen vastgebonden en in de oven laten werpen? Jazeker, koning, maar ik zie 4 mannen lopen, hoe kan dat dan? En ze wandelen los, rond. Het vuur tast hen niet aan en de gedaante van die vierde man is als de gedaante van een zoon van de goden. Wie is dat? Wie is die vierde man gemeend? Is het een engel? Calvijn zegt van wel. Hij zegt het is een gewone engel. De engelen van God die worden uitgezonden ten dienste van hen die uitverkoren zijn. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar je kunt er toch nog meer over zeggen, of niet? Nou, in die engel is de Heere zelf daar. Hij is met zijn volk in die vurige oven. Hij redt hen niet voor de vurige oven. Hij redt hen erin. En uiteindelijk redt hij hen eruit. God is daar. God met ons, Immanuel. Ja, dan mogen we in die engel toch ook wel iets zien. Van een afschaduwing van de Heer Jezus en van zijn werk. Christus die de zijne beveiligt. Niet alleen voor de tijdelijke dood, maar bovenal voor de eeuwige dood. Christus die de zijne leidt door het vuur van de beproevingen heen. Maar die hen ook droeg door het vuur van de toren van God heen. Christus die zelf de dood en de hel is ingegaan en die dat alles gedragen heeft. opdat de zijnen daardoor niet hoefden om te komen. Christus, die zelf de goede belijdenis beleden heeft, die de weg van het kruis is gegaan, maar wat meer is, die is opgestaan uit de dood. Christus, die alles gedaan heeft voor alle die van hem zijn, opdat zij eeuwig leven zouden krijgen. Christus, die in alles zijn Vader verheerlijkt heeft. Gemeente, het is veel beter om met de Heer Jezus door het vuur van de beproeving te gaan, dan voor een tijdje de genieting van de wereld te hebben. Die afgod van Nebukadnezar, die kon niemand redden. Maar de Heer is machtig. Machtig om te verlossen. En aan het einde van de dag had niemand meer oog voor dat beeld wat daar stond. Dat stond daar, eenzaam en verlaten. Iedereen had alleen nog maar oog voor die drie mannen die door God uit het vuur gered waren. Voor het wonder dat aan hen gebeurd was. En God kreeg de eer. En Nebukadnezar, het lijkt er opnieuw op dat hij erkent wie de Heer is. Hij looft God zelfs. Zover kan het komen dat je God looft en toch schijn bedriegt. God blijft voor hem de God van Sadrach, Mesach en Abednego. Gemeente, laat dat voor ons nou niet zo zijn. Maar dat wij het op goede gronden mogen zeggen. Deze God is onze God. God heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat de goddeloze zich zal bekeren en leven. Amen. Gemeente, laten we samen zingen als antwoord op deze prediking. Psalm 66, vers 5 en vers 10. Een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld, en ook het tiende God zij altoos op het hoogst geprezen. laten we de Heere nog danken en bidden. Heere grote God in de hemel, wij danken u dat u machtig bent om te verlossen. Voor de tijd en voor de eeuwigheid, Heere, u wilt ons ook verlossen. Ja, Heere, van de grote brandende oven, waar wij in terechtkomen als wij u niet kennen. En geef, Heere, dat we die boodschap ook gehoord hebben, ook vanmiddag. En dat wij ons hart aan u geven, de Heere. Wat is het een oproep, dit voorbeeld van deze jonge mannen, die u dienden en kenden en vreesden en eerden. En Heere, mag dat nou voor ons allen zo zijn, dat niemand van ons zou achtergebleven zijn. Geen jongen, geen meisje, geen man, geen vrouw, geen hoogbejaarde. Maar dat wij allen u zullen kennen en ons leven voor u mag zijn. Heere, dan weten wij dat wij nooit zonder zonde zullen zijn hier op deze aarde, op deze wereld. In die zin dat wij nooit meer zonde, dat wij nooit meer in de zonde zullen vallen. Maar Heere, geef wel dat wij mogen weten door u gewassen te zijn en gereinigd, door dat alles reinigende bloed van u, Heere Jezus. En Heere, dat we zo ook zullen weten, deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot. En door de tijd, nog door de eeuwigheid, zullen wij van hem gescheiden worden. Wat er ook gebeurt in deze wereld, hij houdt ons in zijn handen. En dat zo ons leven, Heere, voor u mag zijn. O, we bidden u en vragen u om uw zegen over deze prediking. Heere, ga met ons mee naar huis. Geef ons een goede week. Als deze week weer begonnen is en wij ook weer, ja, misschien nog de laatste loodjes van het werk verrichten. Voordat wij op vakantie gaan, denkt u aan de kinderen die nog naar school gaan. Wilt u ook bij hen zijn en ook nog een goede week geven, waarin we alles mogen ook afronden. En Heere, dat we zo bovenal op u, de Heere, en op uw eer gericht mogen zijn. Wil daar zelf zorg voor dragen. Werk dat vertrouwen in ons hart meer en meer. De overgave aan u. En Heere, mogen u danken voor uw woord. Mogen u danken voor deze drie jonge mannen, wat u in hun leven werkte. Want wat u bij hen kan werken, dat kunt u ook bij ons. En daar mogen we ook hoop en moed scheppen hieruit. En geef bovenal dat wij mogen zien op de Heere Jezus. En Heere, dat we ook in de grootste vurige ovens van de beproeving in ons leven ons veilig mogen weten in zijn armen. Wij vragen u dit alles niet om ons, maar om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, dan willen we tenslotte nog zingen op Psalm 68, vers 16 en vers 17. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. En hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. 68, 16 en 17. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw hart tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.